De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 166 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En ik schakel meteen door vanuit Amsterdam naar Kiev, waar Geert-Jan zit, verblijft. Dag Kiev, dag Geert-Jan.
Dobre večer mi droeg, Floris.
Hallo.
Jakte.
Rustig hier, zonder jou.
Ja?
Ja.
Dit is... Een nieuwe poging van opname. Ik heb het gevoel dat het Kremlin heel vaak naar de Perestroikast luistert. Want elke keer als wij een verbinding met elkaar proberen te maken, dan hebben we een technisch ongemakje. Ik hoor ook altijd allerlei dingen op mijn telefoon dan.
Ah, maar het gaat nu goed, dus laten we het niet jinxen of zoiets.
Nee. Oh, wat is eigenlijk het Oekraïense woord voor jinxen? Jinxy.
Geen idee.
Moet ik over nadenken.
Hoe is het eten in Oekraïne? Want mensen denken vaak van, ja, wat is daar nog überhaupt wat te eten? Hoe zit het met de restaurants, de cafés? Maar in de praktijk, wat merk je daarvan?
In de praktijk merkte ik dat ik vanochtend wel een beetje naar de wc moest.
Ja, dat hoofdstuk slaan we even over. Maar goed, zijn er restaurants, cafés? Staat alles op de menukaart?
Ik heb de indruk dat bijna alles er is. Nou ben jij het afgelopen jaar 5 keer in Oekraïne in de oorlogstijd geweest. Dus jij kan het beter inschatten. Maar hier in Kiev heb ik het gevoel dat er geen tekorten zijn. Heel af en toe hoorde ik iemand zeggen, ja, het bier is op. Mm-hmm. Maar dat kan ook zijn dat ze geen nieuw vat meer willen aansluiten. Dat ze denken, het is mooi geweest voor vandaag.
Ja.
Dus er is misschien af en toe schaarste. Maar of ik nou naar de Georgiër ga of naar de Turk... waar heb ik nog meer gegeten? De Oezbeek. Ik heb ook al bij de Krim Tataar gegeten, bij Moussavir. Mm-hmm. Erg lekker. Mm-hmm. Ja, dat is er allemaal.
Ja, en dat zit allemaal vol ook qua gasten?
Ja, de ene avond wat meer dan de andere avond. Ik heb het gevoel, maar dat weet jij misschien beter, dat door die avondklok het tijdstip van eten in de grote stad wat naar voren is gegaan. Want die avondklok die is om 11 uur. Mm-hmm. Dus dan denk je, dat valt nog wel mee. Ik kom me in ieder geval voorstellen in coronatijd in Nederland. Nou, dan gingen we wel tot 10 uur in ieder geval door. Hè? En dan gingen ze om 10 uur zeggen laatste ronde. En dan ging alles een beetje dicht.
Ja.
Maar hier heb ik wel het idee dat ik om 7:45 binnen moet zijn om eten te bestellen. Want anders gaat die hele keuken dicht. Ik heb gisteravond 12 restaurants afgezocht tussen 7:45 en 8:45. En uiteindelijk heb ik bij de Turk nog een lentilsoepje en een stuk shashlik of zo naar binnen kunnen werken. En dat moest ik eigenlijk ook voor 9 uur op hebben, want daarna wilden ze al de boel sluiten. Dus ik heb het gevoel dat die avondklok wel drukt op het schema van de Oekraïner.
Ja, nou, ze moeten ook allemaal op tijd nog naar huis. Hè? Dus ja, Kiev is een grote stad. Dus misschien als je ergens in een buitenwijk woont, in Kiev, en je moet van het centrum nog terugreizen.
Die mensen hoeven toch niet allemaal naar Lviv?
Nee, maar bij het dorp, voorstad van Kiev, Irpin bijvoorbeeld. Misschien moeten ze daar terug naartoe.
Wil je nu al een bruggetje maken naar waar ik ben geweest?
Nee, kom zo, dat houden we zo in de gaten. Houden we nog even achterhand. We hebben even snel gecommuniceerd via Signal. En toen had je een aantal onderwerpen eventjes snel opgeschreven. En waarvan je één waarvan we nu even in ieder geval deze uitlichten. Dat is het luchtalarm. Ik was ook vooral benieuwd, want het is voor het eerst dat je in Oekraïne bent. Hoe kwam het voor jou over, de eerste keer het luchtalarm?
Moeten we trouwens niet nog even zeggen dat je inmiddels weet, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende dagen, weken, maanden, jaren ook vanuit Oekraïne tot je komen?
Ja, dat heb je bij deze gezegd. Heel goed.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn?
Ja, dat heb je bij deze gezegd. Heel goed.
En jij bent Floris Akkerman?
Dat heb je bij deze gezegd. Heel goed. En jij bent Geert-Jan Haan.
Oké. Okay. Ja. BNR Perestroikast. En wij wisselen telkens stuivertje, inderdaad. Want jij bent nu, klopt het dat jij 5 keer in Oekraïne bent geweest sinds de volledige Russische invasie?
Ja.
Ja, ja. Nee, en ik was begin februari 2022 hier voor het laatst.
Uh-huh.
En ik moest wel een drempel over.
Uh-huh.
En ja, ik heb dus ook wel met jou en met anderen ook van tevoren gesproken over het luchtalarm.
Yeah.
Wat moet je daarmee? Hoe moet je dat nou inschatten?
Yeah.
Ik ben nog nooit zo goed voorbereid op reis gegaan, laat ik het zo zeggen.
Maar dan toch naar de hamvraag. Het luchtalarm, hoe is dat voor jou?
Nou, dan ga ik het even in stapjes met je doornemen. Mm-hmm,
is goed.
Neem me mee. Het eerste stapje was 2 weken geleden toen ik de app downloadde. Mm-hmm. In het Engels is dat geloof ik Ukraine Alert. En toen had ik hem ook al ingesteld op de regio Uzhhorod. Want daar zou ik als eerste naartoe gaan. Westen van het land tegen de grens met Slowakije aan met 1 teen in de NAVO. Ja. En toen had ik 3 dagen lang een soort militaire training. Ter voorbereiding ook op de reis. Als je naar conflictgebieden gaat, dan kun je van die trainingen volgen.
In Nederland?
Mm-hmm, ja. In Nederland. En om 2 uur 's nachts hoor ik een geluid. En ik denk, dit is een of andere ontgroening. Weet je, want het was ook opgezet door de journalistenvakbond en persveilig in combinatie met Defensie. Dus ik dacht, dit is een of andere drill. En ik stond stijf naast mijn bed om 2 uur. Ik sliep boven en ik dacht, het geluid komt van onder. En daar staat iemand met een boombox en die wil dat we nu naar buiten komen en 10 keer opdrukken of zo. Het liefst in onze onderbroek. Maar er was niemand. Maar ik stond wel helemaal op scherp. Dus ik mijn broek aandoen. Nou, dat lukte niet. Dus ik dacht al van potverdorie, weet je. Als dit in Oekraïne gebeurt, ja, dan ga ik de bietenbrug op. Ik krijg mijn broek nog niet eens aan. Ja, en ik heb van jou geleerd, je hebt 1 minuut of 10 à 15 om in een schuilkelder dan te komen. Als het 20, ernstig is.
Ja. Mm-hmm, ja, mag door.
Ja, afhankelijk van waar je bent in het land. Hè, en waar de raketten vandaan worden afgeschoten ook. Maar toen had ik na een paar minuten pas door dat mijn telefoon op een plavuize vloer lag. En dat het geluid dus uit mijn telefoon kwam. En dat het luchtalarm van Uzhhorod afging. Terwijl ik dus in Bergendal bij Nijmegen een training onderging.
Nou,
ik kan wel zeggen, het was een goede oefening.
Zeker. Maar toen was je in Uzhhorod.
Toen was ik dus in Nijmegen.
Ja.
En toen ging ik. Nee, toen was ik in Nijmegen. En daarna ging ik naar Uzhhorod.
Ik ben ongeduldig.
En daar ging het luchtalarm 's ochtends af. Mm-hmm. Op straat. Mm-hmm. En eerst ging die in mijn broek af, in mijn broekzak. Ging de app af. Ja. Toen dacht ik nog van ja, nou zit iedereen naar mij te kijken. En toen ging ook het luchtalarm af. En toen ging ik antropologisch om me heen kijken. En iedereen liep door. Ja. Niemand deed wat. En de eigenaar van het hotel, ik sliep in de Vliegende Hollander. Ik dacht, dat is wel toepasselijk. De eigenaar van het hotel, die had van tevoren al raar opgekeken bij de vraag, heeft u ook een kelder? Er gebeurt hier niks, meneer, in Uzhhorod. Nou, en het luchtalarm, daar reageerde dus ook helemaal niemand op. En ik, rationeel wist ik dat. Emotioneel dacht ik wel even van, het is toch wel een beetje gek. Want een sirene of een alarm, ja, dat is net als een rood stoplicht. Dan moet je dat eigenlijk opvolgen. Dan moet je stoppen.
Mm-hmm.
Nou ja, en zo ben ik er een beetje ingegroeid. Op een gegeven moment ging ik naar Kiev met de nachttrein. En in Kiev een paar keer het luchtalarm ervaren. En nou, de eerste keer toch maar naar de schuilkelder in het hotel. Toch even ook om te kijken van ja, hoe werkt dat allemaal hier? En het hotel dat ik had geboekt, dat had ik los voor jou gedaan. Maar toevallig heb ik dus het hotel waar jij ook hebt gezeten. Want ik had hem online gevonden van nou, ze hebben een schuilkelder en een generator. Dus nou prima, tel uit je winst. En een paar dagen ging het ook goed. En een paar dagen, ook als ik in de stad was, do like the locals do.
Mm-hmm.
En dat betekent dus, je gaat de Telegram kanalen af en je probeert een inschatting te maken van wat voor gevaar is er eventueel. Gaat het luchtalarm in het hele land af, dan weet je eigenlijk dat er voor jou in Kiev niks aan de hand is. Dan is er gewoon een MiG-31 opgestegen vanuit Belarus vaak. Ja, en die heeft eventueel raketten bij zich die ergens neer kunnen komen waar de luchtafweer niet snel genoeg op kan reageren. Maar omdat het dus voor het hele land geldt, is dat een loterij, als ik het goed begrijp.
Ja, maar dan weet je nog niet waar die precies naartoe gaat. Dus dan waarschuwen ze het hele land.
Nee. Nee. En als het drones zijn, dan gaat iedereen ook maar gewoon door, in principe in Kiev. De Iraanse drones, ja, dan weten ze de luchtafweer, zeker in Kiev, is inmiddels wel goed genoeg getraind om daar wat mee te doen.
Ja, er is zelfs ook een mobiele anti-drone team, geloof ik, om ze uit de lucht te halen.
Ja, dat heb ik ook gehoord. En wat ik vannacht had, maar dat was een beetje anders. Mm-hmm. Want vannacht zeiden de Telegram-kanalen, ja, we hebben een niet definieerbaar object. En het werden steeds meer niet definieerbare objecten. En toen bleef ook wel in die Telegram-kanalen de oproep van Yermak, de kabinetschef van Zelensky, staan van blijft u toch maar even in de schuilkelder.
Mm-hmm.
Dat is sowieso natuurlijk het advies, want dat moet de overheid nou eenmaal adviseren. Maar ook vrienden en kennissen hier in Kiev, zat ik dan even mee te appen. En die zeiden ook van ja, ik weet ook niet precies wat het is. Tegelijkertijd bleven zij lekker in hun bed en waren ze plaatsvervangend bezorgd voor mij. Nou, ik toch maar naar de schuilkelder hier in het hotel om 12 uur 's nachts. Uh-huh. Helemaal niemand. Iedereen slaapt door. Ja. Ondanks dat je dus ook die intercom hier in je hotelkamer hebt.
Want en uiteindelijk dacht ik van ja, wat... Die gaat dan af. Vanuit je hotel krijg je het ook te horen dus.
Ja, had jij dat nog niet?
Nou, weet ik eigenlijk niet. Staat me niet meer bij.
Nee, hier in de hotelkamer wordt het ook omgeroepen. Dus je hebt de app. Okay. Je hebt buiten het luchtalarm. Maar de ramen zijn best wel geïsoleerd. Dus je hoort het eigenlijk niet buiten. En dus gaat er een intercom in je hotelkamer af. Mm-hmm. En die zegt van luchtalarm, gaat u naar de kelder.
Okay.
Maar ik ben telkens de enige die naar de kelder gaat hier. Mm-hmm. Ik was heel erg moe. Dus ik ben vannacht op die stoeltjes in de kelder toch een uurtje weggezakt. En om 1:30 werd ik weer even wakker. Keek op mijn telefoon. Ja, luchtalarm was er nog wel, maar die vrienden hadden al geappt van ja, het zijn drones. Dus oké, toen ben ik weer terug naar de kamer gegaan. Uh-huh. Dus ik probeer te doen zoals de lokale mensen het doen. Maar ik vind het nog wel een beetje ingewikkeld.
Ja, ja. Dat kan me voorstellen, ja.
Is... En nu jij.
Hoe bedoel je nu ik?
Nu jij als ervaringsexpert. Ik bedoel, je hebt het ook in Gerson geweest en in Kharkiv en in de Donbass. Dus ja, je hebt veel meer meegemaakt.
Ja, nou ja, het moment is altijd lastig als je in bed ligt. Wat doe je dan? Overdag ben je vaak wel bezig en ga je van afspraak naar afspraak. En dan hoor je hem wel. En dan over het algemeen volg je hem niet op. Omdat je toch je afspraken hebt en je verhalen wil maken. Maar je bed is vaak een beetje het kritieke punt. Dan ben je ook niet bezig en dan zit je alleen maar gefocust op de luchtalarm. Maar dan blijf je toch maar liggen. Omdat je weet dat je de volgende dag ook weer vroeg op moet. En een lange dag hebt. En je ook wel een beetje fit wil zijn. En energie wil hebben. En ook scherp wil zijn op dingen die komen gaan. En die onverwachts kunnen gebeuren.
En daarmee zeg jij dus de kans dat iets bij jou in je hotel gebeurt is dan miniem. Dus dan kan je beter doorslapen.
Ja, die maak ik dan wel in mijn hoofd van oké, de kans dat het gebeurt is heel klein. Dat hij op mijn hoofd valt, ja. Maar goed, iedereen is anders in.
Ja. Nou ja, ik heb de beginnerscursus nu, hè. Uh-huh. Hoe je te gedragen in Oekraïne in oorlogstijd. En jij bent al wel iets gevorderder.
Ja, nee, tuurlijk. Maar de eerste keer is natuurlijk altijd wennen en lastig en zoeken wat je wel of niet moet doen. Maar... Ja, ik denk dat jij het gewoon heel verstandig hebt gedaan. Zeker als er een of ander vaag object richting Oekraïne komt.
Ja, het lastige is ook, we dachten natuurlijk dat deze week van 24 februari een soort vergeldingsweek zou worden. Ja. Ik had zelf gedacht dat er rond de 27e, de dag van opname ook, hè, een maandag, een werkdag, dat er dan misschien niet zou komen. Maar het zijn dus een paar drones geweest en het is tot nu toe vrij minimaal.
Ja,
ik zeg daarbij niet naar de mensen die naar ons luisteren vanuit Moskou van nou, trek de hendel nu maar over. Maar het is de afgelopen 2 weken, zo heb ik hier ook begrepen, echt heel rustig geweest.
Is het enige idee hoe dat kan? Zijn er raketten op? Zijn er drones op? Of wat zit erachter?
Nou, de Britse inlichtingendiensten zeggen dat de drones op zijn, de Iraanse mm-hmm. drones. Ja, mm-hmm. er zijn er dan wel weer vannacht een aantal afgevuurd, een stuk of 14. Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn er wat S-300 raketten. Die hebben ze nog wel aardig, de Russen, zo heb ik vernomen. Zo hebben anderen vernomen met verstand van zaken. Laat ik het dan wel eerlijk zeggen. En er zijn er een paar van, ook bij Zaporizhia, neergekomen op de infrastructuur. Ja, zeg het maar. Russen hebben ongetwijfeld minder munitie. Maar dan lees ik ook van ja... Er is storm op de Kaspische Zee, dus of op de Zwarte Zee. Dus het is niet zo handig om nu raketten af te vuren vanwege de wind. Dus hebben ze daar weer een dagje mee gewacht. Dat hebben de zuidelijke Oekraïnse strijdkrachten dan weer gemeld. Uh-huh. Ja, ik weet het ook niet, Floris.
Nee, nee, nee. En je bent nu, hoe lang ben je nu in Kiev? Hoeveel dagen?
Ik ben nu een week in Oekraïne. Uh-huh. En ik ben sinds... wat is het? Sinds... De 23e ben ik 's ochtends in Kiev.
Ja. En vanuit Kiev ben je ook naar... Ik wilde toch... Misschien gaat het te snel. Als het te snel gaat, moet je maar zeggen. Ben je ook naar Irpin gegaan? Dat is zeg maar een dagtrip. Je pakt de taxi en je reist af naar Irpin.
Ja.
Dat staat natuurlijk in ieders geheugen gegrift. Van het begin weken had je natuurlijk Bucha met de massale moorden. En het Irpin natuurlijk met de massale verwoestingen. Toen het Russische leger daar werd verdreven door Oekraïne.
Ja, ja.
Jij bent nu iets minder dan een jaar later teruggegaan, naar het Irpin gegaan. En je was nog onder de indruk van de verwoestingen, toch? Als ik dat in je foto's heb begrepen.
Ja. Mm-hmm. En het is op de dag af, 1 jaar geleden, dat Irpin eigenlijk voor de bel ging. En vooral ook dat de brug werd opgeblazen bij Irpin.
Die beroemde brug.
En dat werd een iconische brug vanwege foto's van mensen die onder de brug schuilden. Maar ook mensen die dan over houten plateautjes over het water, over de rivier de Irpin heen liepen. Ik kan me herinneren een oud vrouwtje dat haar herdershond droeg. En ik ben dus bij die brug geweest. Dat is eigenlijk het eerste stukje Irpin. Als je bij de stad Irpin uitkomt, vanaf die brug kun je de stad verder zien liggen. Het is dus ook eigenlijk best wel groot. Hè? Het is 70.000 inwoners normaal gesproken Irpin. Ja. Het is geen kleine voorstad. Nee. En daarachter ligt dan weer Bucha. Dus het is de weg van Kiev naar Irpin, gaat door naar Bucha, gaat door richting uiteindelijk, als je noordwestelijk door zou gaan, denk ik richting Belarus, maar weet ik niet helemaal zeker uit mijn hoofd. En we hebben ook de verwoesting van Irpin zelf gezien. Kijk, en 71% van de gebouwen daar is beschadigd. En dat kan natuurlijk heel klein zijn, van een gebroken ruit tot aan absoluut verwoest door raketten en door brand. Maar die brug was natuurlijk het eerste wat ik zag en ook wat ik herkende. En dat vond ik sowieso van deze hele reis. Een heel jaar er druk mee geweest, maar ik was een soort computeranalist. Ik zag alles op beeld. En het is dus echt zo. Het is dus echt allemaal gebeurd.
Twijfelde je daar dan aan? Niet, zo bedoel ik er niet, maar...
Nee, maar ik zeg het even
toch,
tegen de
wappies. Moet je toch iets van eerst zien dan geloven? Is het toch eerst zien dan geloven? Nou ja, dat is ook een beetje krom, maar... Ja, wil je je echt grijpen, dan moet je er zijn. Bedoel je dat?
Ja, dat is het. Mm-hmm. Ja. Ik vond het ook verschrikkelijk toen ik hoorde wat er in Bucha was gebeurd. En als je dat dan ziet, of die bom op het theater van Mariupol. Mm-hmm. Maar zelf naar Irpin toe rijden. He, waarbij constant, ik was met een fotograaf en met een chauffeur, waarbij we het constant ook hebben over van nou, wat gebeurde er op deze plek? Waren hier dan Russische tanks? Waren hier dan Spetsnaz? Waar stond de Oekraïnse defensie opgesteld? Waar waren de blokposts? Tot waar zijn ze gekomen? Weet je, de Russen? Wat gebeurde er bij dit kruispunt? Oké, dan hebben we de brug. We gaan voorbij de brug. Wat was hier? Dan naderen we een parkeerplaats waar nu al die verbrande, uitgebrande auto's zijn opgestapeld. Langs de weg naar de stad Irpin. Dan kom je in Irpin zelf. En er zijn delen van Irpin en daar zie je niks eigenlijk aan verwoesting.
Ja.
Maar er zijn andere delen, daar is gigantisch huis gehouden. En ja, ook dat vond ik heel bijzonder. Er was een straat. En aan de ene kant stond een nieuw huis. En ik vroeg ook nog aan Roman, die mee was, vroeg ik van Roman, is dit nou opgeknapt? Het ziet er zo mooi uit. Zegt hij, nee, dit was er al. Maar dan ga ik dus naar de andere kant van de weg kijken. Dat is 30 meter, hè, van het ene huis naar het andere huis. Niks meer van over. Fundament, maar eigenlijk kan je dat fundament ook plat gooien. Dus het is zo willekeur geweest af en toe. Hoekhuizen, die hebben de Russen dan wel gepakt. Hè, strategische locaties, maar soms ook als er een raket neerkwam of een brand uitbrak. Dan lag het soms maar net aan hoe de wind stond. Of jouw buurhuis ook eraan moest geloven. En aan de overkant was er dan helemaal niks. De willekeur, die soms dus door de natuur werd veroorzaakt, maar ook de willekeur van de Russen. En ja, ik heb jou een foto gestuurd van een wc. Heb je die gezien?
Ja, vertel maar.
En waarom denk je dat ik jou die foto heb gestuurd?
Ik probeer in je hoofd te kruipen.
Ik kom binnen in een... verwoeste flat. Maar die flat staat nog. Die is stabiel, daar kun je in. En ik zie dus ramen die kapot zijn. Ik zie dus allemaal spullen die kapot zijn. Maar de flat is ook deels aan de bovenkant zwart geblakerd en uitgebrand. Maar dan zie ik de wc.
Ja.
En dat was voor mij het bewijs.
En die wc, die is?
Ongelooflijk smerig.
Maar ongelooflijk smerig tot aan de brilrand.
Tot aan naast de wc toe.
Ja, volgen. Roept.
Ja, en dat is één van de manieren om te herkennen dat de Russen daar zijn geweest.
Mm-hmm.
Het was dus niet een raket. Het was geen uitgeslagen brand. Want ook door de druk en de klap kunnen dingen natuurlijk, kunnen ramen kapot gaan en kunnen spullen overhoop liggen. Maar die smerige wc, die jongens uit Buryatië die nog nooit van hun leven wc-bril hebben gezien of wc-papier hebben gebruikt omdat ze gewend zijn aan een gat in de grond. Ja,
Ja.
En toen, gek hè, toen pas kwam het binnen. Van shit, ze zijn hier echt geweest.
Mm-hmm. En dat is een spoor van nou, niet alleen van vernieling, maar ook natuurlijk van traumatische ervaringen van Oekraïners zelf natuurlijk.
Ja, ik zal geen grappen nu meer maken over remsporen, maar het was dus de combinatie van de willekeur, van de verwoesting die je zag. Ik zag zo'n Banksy-schilderij ook op een van die flatgebouwen. Maar ook de verhalen.
Ja.
En er was een straat, compleet verwoeste straat. En daar was een... iedereen deed daar ook de poort open. Dus er wonen nog mensen. Sommige mensen zijn daar overdag en slapen 's nachts dan in een soort tiny house of een container of een modelwoning die elders in Irpin is ingericht. Maar ja, mensen gaan dan toch naar hun eigendom toe. Want ja, voor heel veel Oekraïners is hun eigendom het belangrijkste. Is de grond het belangrijkste.
Ja.
En daar zijn ze dan. En ze deden allemaal de deuren open. Zo van kom maar kijken, kom maar praten. En op een gegeven moment had ik een paar mensen gesproken. En verhalen gehoord. En dat ging nog allemaal redelijk nuchter en rationeel. Weet je, in ieder geval de manier waarop het verteld werd. En we stonden op straat en ik eigenlijk van plan om weer bijna de auto in te gaan. En ik zat nog even op de fotograaf te wachten. En we waren met een clubje mensen, ook met wat Amerikaanse Oekraïners. Die daar ook als hulpverleners waren. En nou, je gaat zo een stukje horen, wat audio, wat ik heb opgenomen. Want opeens kwam er een vrouw op mij af. Opeens kwam Alla, wat oudere vrouw, 55 jaar of 60, kwam op mij af.
Met die Amerikaanse Oekraïners, met collega's in een hal, in een straat,
ja,
waar
in huizen, straat.
Huizen werden opgeknapt van de verwoestingen.
Nou, die huizen waren nog helemaal verwoest. En dat was laagbouw. Dus dat zijn echt gewoon kleine rijtjeshuizen. Met een tuintje. Dus niet eens grote flatgebouwen die zijn geraakt, maar echt een straat die gewoon echt pech heeft gehad.
Ja.
En omdat daar ook de Russen zijn geweest. Nou, en wat je gaat horen is Alla die op mij afkomt. En ik ben eigenlijk helemaal niet op voorbereid dat Alla op mij afkomt. En je hoort twee Amerikaanse Oekraïners die af en toe bijspringen voor de vertaling. Zodat ik niet er doorheen hoef te praten als Alla ook praat. En het gesprek ook door kan laten gaan. Het begint iets te jolig, dit stukje, met dat ik zeg dat ik een Nederlandse journalist ben. Maar goed, luister maar naar de komende 2 minuten.
Ja, Nederlandse journalist.
Jaki?
Nederlander.
Ah, Nederlander.
Nederlander.
Ja, просто хочу сказать, що
він хоче перекласти.
Ну, вони були, я зразу не подумала, чи дівчата. Що скажіть їм усім, що я не знаю конкретно за чиї гроші, але за кордонну гроші. І ми дуже вдячні, що вони нам зробили вікна поставили, да.
They put windows, and she's very thankful that they helped her build some things in her house and remodel things. And she's not exactly sure who did it, but she is very thankful. Як вас звати?
Алла Петрівна.
Алла Петрівна.
Номер Чапаєва, номер?
Багірова. Багірова 20. Багірова 20. У моєї сестри вона виходила.
Він спитає, хто допомог вас.
Я точно не знаю. І казали і американці, і німці. Я конкретно не можу вам сказати, але я всім людям дуже вдячна, хто дає.
Це вони теж приїхали з Голландії, хочуть нам допомагати.
Всім людям, всім. То. І хочу сказати, оце сестра виходила, у неї у нас у дворі вбили її чоловіка, бо ми виїхали, а вони його вбили, вони його засипали сміття і ще й замінували. Добре, що хлопці молоді побачили, а то б вони теж загинули. Так що.
Це в домі?
У дворі. В нього були відбиті пальці, в нього були назад руки зв'язані і прострілений в серце і в голову. І замінований.
Можна перекласти?
Можна. They found her neighbor, her husband, in the street, hands behind her back, fingers off, and shot in the heart.
Замінована міна. Зв'язана міна була.
Tied to a mine.
A mine.
Like a grenade.
Yeah.
Waar gaat het over?
Ja, over de gruwelijkheid. Over dat een man in Irpin een paar dagen daarvoor, medio februari 2022, nog denkt, Ik leef mijn leven. En dat hij dan op 26 of 27 of daarna op een gruwelijke manier wordt mishandeld en om het leven komt. Mm-hmm. Iemand vastmaken aan een granaat. Iemand zo zijn ledematen aantasten. Kogel door het hart. Op straat. Willekeur. Weer het woord willekeur.
Waarom denk je dat ze op je afstapte? Is dat iets omdat ze haar verhaal kwijt moet? Of dat ze denkt van journalist, de wereld moet het weten? Of is het ook iets van haar afpraten, verwerken?
Ik denk een combinatie. Er zat dankbaarheid in, zoals je hoort aan het begin. Uh-huh. Dankbaarheid voor dat mensen kwamen. Mensen af en toe komen helpen. En ze wist niet zo goed wie dus haar had geholpen. Uiteindelijk deed dat er ook niet toe. En was ze iedereen dankbaar. Vond ik wel mooi. Door die vertaling liep het misschien een beetje anders af en toe. Ik zei ook trouwens periklastie, maar ik moet perikladaite zeggen. Perikladaite. Voor de taalpuristen. Kijk, ik was daar met een clubje Nederlanders ook. Mm-hmm. Dat is een stichting. En die zijn voor de 8e keer in Irpin. Sinds de oorlog is begonnen. Of sinds Irpin is bevrijd. Dus die zijn daar bijna maandelijks. Om wat tiny houses neer te zetten. Wat containers mee te nemen. Ze zijn nu met een generator gekomen. Het raakt me zo omdat je ziet nog de verwoesting na een jaar. Mm-hmm. En we praten dus nu nog over dat er een generator nodig is. En luiers en spullen. En
generator vanwege de stroomuitval.
Ja, mm-hmm. Ja. Je staat nog zo aan het begin van de wederopbouw van die stad. Terwijl die stad al bijna een jaar bevrijd is. Maar goed, er zaten eerst waren daar mijnen, explosieven. Ze zijn de winter doorgekomen. Mm-hmm. Die was redelijk mild.
Ja.
Het is gewoon de combinatie die mij raakt. Ook omdat ik nog nooit zoiets in mijn leven heb gezien. En ik ben dus daarna nog niet naar Butsja geweest. Ik ben ook nog niet naar een plaatsje geweest dat jij ook had aangeraden. Hè, Mostjoen. Mm-hmm. Je hebt daar natuurlijk, je hebt Vorzol. Je hebt zoveel plaatsjes die dezelfde verwoesting eigenlijk kennen. Alleen Butsja en Irpin zijn de symbolen geworden.
Ja, daar gaan ook alle politici gaan ook naartoe. Die krijgen dan, alle fotografen gaan er mee inderdaad. Maar er zijn natuurlijk heel veel
omdat
plaatsen.
Omdat het ook dicht bij Kiev is.
Natuurlijk, ja, tuurlijk. Maar door heel Oekraïne zijn natuurlijk dit soort plaatsen. Van Izum, de omgeving, tot de noorden van Kiev. Ja.
Ik had eigenlijk ook nog wel, maar ik ben hier nog maar een paar dagen, maar ik had ook nog al wel naar het plaatsje toe willen gaan waar ze die dijk hebben doorgeprikt.
Mm-hmm, yeah.
Aan het begin van de oorlog, ook om tanks tegen te houden. Wat is het? Dedimiv, als ik het goed herinner. In Brovary.
Heb je ook
dat
nog,
is ook zo'n voorstad van Kiev. Ja. En daar worden nu allerlei honderden Oekraïners opgeleid om Oekraïne te ontmijnen. Vind ik ook heel bijzonder. En dat zijn heel veel vrouwen. Want de mannen die moeten in principe klaarstaan om het leger in te gaan. Vrouwen mogen dat natuurlijk ook. Maar blijkt het ontmijnen van een land, dat was eigenlijk vaak een mannenklus. Maar in Oekraïne zijn het heel veel vrouwen die zich aanmelden. En het is echt levensgevaarlijk. Behalve als je gewoon heel goed getraind bent. En dat gaan ze dus daar nu proberen te doen.
Mm-hmm.
Dat gebeurt met honderden tegelijk.
Ja.
Maar ja, deze week kwam ook het bericht dat Oekraïne dus het grootste mijnenveld van de wereld is geworden.
Ja,
kan je je voorstellen?
Dat ergens wel, maar letterlijk ook weer niet. Maar wat je zegt, die vrouwen worden opgeleid. Je ziet nog steeds dat heel Oekraïne zijn schouders eronder zit.
Ja, mm-hmm. En dat weet je. Maar dat verbaast me elke keer toch weer. Dat mensen dubbele banen hebben om toch wat extra's te verdienen. Om dat gelijk weer aan het leger te doneren.
Mm-hmm. Ja.
Ik vind de solidariteit nog steeds enorm.
Ja.
Misschien is die solidariteit ook wel groter dan in 2014 het geval was. Dat hoorde ik van wat mensen uit Mariupol en Donetsk en zo. Die zeiden van ja, dat zijn dan voor de tweede keer in hun leven zijn ze gevlucht. Hè? Voor de tweede keer in eigen land internal displaced persons. En die vertelden van ja, in 2014 dan kwamen we uit het oosten naar Kiev. En dan werden we nog niet echt met open armen ontvangen. Zo van ja, jullie zijn toch Russen of op de hand van de Russen. Wat doen jullie hier? Eigenlijk wat nu bijvoorbeeld de Baltische Staten zeggen. Hè, van ja, ga maar lekker vechten tegen die mensen.
Uh-huh.
En nu worden ze wel met open armen ontvangen. Omdat nu het hele land merkt hoe genadeloos die Russische agressie is. En dat verschil, dat merk je echt wel. Ja. Maar dat had ik me eerder niet zo gerealiseerd.
Ja, dus het is ook dat op een of andere manier, ik heb het ook met mensen over gehad, dat de Krim en Oost-Oekraïne, als je op dat moment in Kiev was, 2014, ja, dat was toch iets nog een beetje ver van je bedshow. Dat speelde zich daar af. En hier in Kiev ging het leven eigenlijk door. En nu inderdaad staan ze in je huis.
Ja. Wat had ik nog meer naar je doorgestuurd als punt om te bespreken? Ik vond het echt heftig, Floris. Ja, het is ook sorry. Heftig. Ja, gek, hè?
Nee, het is helemaal niet gek. Dit zijn dingen die gewoon niet te bevatten zijn en die je niet kan voorstellen. Zeker niet in Europa van je dag van dit gaan we nooit meer meemaken na de Tweede Wereldoorlog. En dan staat het opeens voor je neus. En hoeveel je er ook over leest. Je merkt het pas als je het ziet, als je het ruikt, als je de mensen hoort. Dan slaat het in je.
Ja, die brug trouwens, nog één dingetje daarover. Er wordt gewoon een nieuwe brug naast gebouwd.
Ja, want
het gaat
nu
best wel snel.
Nu rij je er een beetje omheen, toch?
Onderlangs. Dus je gaat een soort dalletje in.
Ja.
En dan zie je dus ook de verwoesting van die brug. Je rijdt rechtsom, vanaf Kiev gezien.
Mm-hmm.
Dan heb je dus die oude brug, die verwoest is. Die laten ze ook staan, want het moet een monument blijven.
Mm-hmm.
Ze hebben wel een paar elementen weggehaald. Dus een taxibusje dat daar lag. En er staat nog wel een soort kinderwagen. Dus het is ook gewoon een soort openluchtmuseum.
Het is ook een speciale maar er wordt een nieuwe gegeven of niet?
Oh, dat is een goeie. Dat weet ik niet. Heb ik niet gehoord. Maar dat zou best wel kunnen hoor.
Mm-hmm.
Ze noemde het, Roman noemde het gewoon de oude brug en de nieuwe brug. Maar er wordt dus een nieuwe brug naastgebouwd. En dat gaat best wel rap.
Mm-hmm.
En dat is ook gewoon... Dat vind ik dan wel mooi om te zien. Dus aan de ene kant zeg ik van ja, die wederopbouw gaat gewoon traag.
Ja.
Om allerlei redenen. Allerlei logische redenen ook. Maar tegelijkertijd die brug, die is misschien van de zomer af. En als daar dan weer overheen gereden wordt, ja, dat geeft dan wel weer een bepaalde vreugde, denk ik, van we kunnen door.
Mm-hmm.
En die brug hebben de Oekraïners toen opgeblazen zelf om de Russen halt toe te roepen, hè, met het offensief richting Kiev.
Ja, dat
was op... Op 27 februari, mm-hmm. op deze dag van opname van ons.
Ja.
Dus, ja. Nou goed, tot zover Irpin.
Je was ook nog op audiëntie bij Zelensky.
Dat
klinkt
ook
iets te... Maar goed, jullie hebben elkaar ontmoet.
Hij had een groot verjaardagsfeest. Hij had veel mensen uitgenodigd.
Mm-hmm.
En verjaardagsfeest is natuurlijk ook heel dubbel. Maar we weten nog steeds eigenlijk niet hoe we een jaar oorlog nou op een juiste manier moeten...
Herdenkingsdag, dacht ik eigenlijk. Hij denkt eigenlijk... Dat een jaar geleden die oorlog is begonnen.
Ja, vind ik wel mooi. Ja, sommigen noemen het ook jaardag.
Ja, ja.
Maar dat vind ik weer te veel op verjaardag lijken.
Ja.
Maar nee, en dan toch even achter de schermen hoe dat werkt. De 23e kreeg ik een uitnodiging, een formulier. En als ik mijn gegevens invulde, dan was ik uitgenodigd voor een evenement met Zelensky op 24 februari. En dan kreeg ik een dag later de bevestiging en een adres en een tijdstip. Er mocht verder niet over gecommuniceerd worden met de buitenwereld. Nou ja, ik denk, oké, misschien buiten. Want ik had al gezien dat het bij Michailovskyplein was.
Mm-hmm.
Ik dacht misschien anders in een metrostation. Hè? Want waar ga je anders 300 internationale journalisten ontvangen op een veilige manier?
Ja.
Met Zelensky, die dan ook zijn verhaal kan doen. Maar daar zit niet een metro echt heel dichtbij. Dan had ik een ander adres doorgegeven. En... Uiteindelijk bleek het dus het Intercontinental Hotel te zijn.
Mm-hmm.
Waar ik ook een jaar geleden was om nog gewoon interviews te doen voorafgaand aan die oorlog. En daar zit dus een hele grote ondergrondse ruimte. En daar zat ik dan met Christian Amanpour van CNN en met de James Waterhouse van de BBC. En met Oekraïnse media en Australische en Japan en Argentinië. En de hele wereld was daar, Floris.
Mm-hmm. En toen stond jij met je bordje klaar om een vraag te stellen?
Ja.
Met je gele microfoon van BNR.
Ja, ook. En een bordje. Ja.
Goed.
Niet gelukt.
Je hebt niet gezegd perestrooikast.
Persconferentie duurde...
Perestrooikast, de podcast.
Ja, nee, de persconferentie duurde 3:15. En we hadden ook al 2 uur gewacht. Dus ik ben ongeveer 5 uur in die bunker geweest.
Mm-hmm.
Maar nee, deels waren de vragen al wel van tevoren verdeeld... Grote media. Televisie. Werd ook wel netjes verdeeld tussen media uit allerlei landen en van allerlei continenten. Mm-hmm. Ja, en helaas mocht het niet zo zijn.
Nee. Wat had je willen vragen?
Ja, ik had verschillende ideeën, maar ik had iets willen vragen over de wederopbouw. Mm-hmm. En dat was denk ik ook origineel geweest, want er is niemand die daar ook maar een vraag over heeft gesteld. Uiteindelijk waren het heel veel vragen als, kom je nog een keer naar Japan? Of wil je dat de Australische ambassadeur terugkeert naar Kiev? Ja, weet je. Prima. Mensen zagen hun kans schoon, maar de rest van de wereld had er niet zoveel aan.
Mm-hmm, ja.
Nee, leuk voor je eigen volk.
Ja.
Ik had willen vragen over de wederopbouw. Hoe Zelensky zou willen voorkomen dat Oekraïne een speeltje zou worden van het Westen. Van Westerse landen, bedrijven en investeerders die ongelooflijk veel geld in Oekraïne pompen. Waar wij ook met z'n tweeën veel aandacht aan besteden aan dat dossier.
Ja, we hebben daar
dat vinden we echt belangrijk om dat te volgen.
Een serie van gemaakt, ja. Van 5. Terug te luisteren
ja,
in onze
precies. Mm-hmm. En ik was echt benieuwd naar zijn opinie daarover. Hoe voorkom je dat het Westen Oekraïne overneemt onder het mom van wie betaalt, bepaalt.
Mm-hmm.
Hoe hou je die Oekraïense identiteit? Wat is jouw strategie daarbij?
Ja, goede vraag. Maar helaas,
ik weet het antwoord niet.
Hij zag de bel hangen. Hij denkt, die jongen daar, dat wordt lastig. Die ga ik ontwijken.
Ja, hij hoopt wel dat de Australische ambassadeur terugkomt naar Kiev. Dus,
ja, misschien is het heel belangrijk. Wat voor indruk maakt hij op jou? Laat ik het even iets sterker vragen. Bespeur je oorlogsmoeheid bij hem? Daar moet natuurlijk die boodschap uitdragen. Van, we moeten erin blijven geloven. Maar zie je dat ook in hem terug? Of zijn er momenten dat je hem ook ziet zuchten van, ik weet even niet of ik...
Nee, geen oorlogsmoeheid. Wel, als je een persconferentie van 3 uur geeft, dan geef je af en toe wel ook realistische antwoorden. In plaats van dat je alleen maar voor de buitenwereld wil zeggen dat iedereen nu moet helpen en nu zijn vliegtuigen mm-hmm. moet sturen. Want anders gaat iedereen morgen voor de bel. Dus ik vond het wel interessant om hem 3 uur lang te zien, om hem te observeren. Soms deed hij een opmerking of een antwoord geven met een lach, met een grapje.
Mm-hmm.
Hij heeft natuurlijk goede dossierkennis na een jaar. En hij heeft natuurlijk door zijn verleden als acteur en komiek kan hij heel goed teksten ook uit zijn hoofd leren. Mediatraining, dat is hem op het lijf geschreven.
Ja.
Maar af en toe waren er wel verrassende vragen, iets minder gescript. Ja, en dan vond ik het wel interessant om naar hem te kijken. En hij zei ook op een gegeven moment ook van was er een vraag van wat is nou je grootste angst voor over een jaar? Wat als het nou over een jaar, als Oekraïne er net zo voor staat als nu? Waar is het dan misgegaan? Ja, daar moest hij wel even over nadenken. Maar toen kwam hij met best wel een interessante analyse. Want toen zei hij, ja, als het over een jaar net zo is als nu, dan zou dat een drama zijn. En dan zijn we dus waarschijnlijk een deel van de westerse eenheid kwijt.
Mm-hmm.
Want als we daar een deel van kwijtraken, krijgen we minder wapens en munitie. Dat leidt dan weer tot meer interne onrust in Oekraïne, omdat er meer doden vallen.
Mm-hmm.
En als er meer interne onrust is, dan verliezen we mogelijk het moraal.
Ja.
En het moraal is nu onze drijfveer, is nu onze kracht. Mm-hmm. Dus het zou dramatisch zijn om er over een jaar op dezelfde manier voor te staan, zei Zelensky. En toen kwam de Zelensky terug die zich herpakte, namelijk door tegen de journalist van de BBC te zeggen, en nu neem je je woorden terug, vriend. En nu ga je tegen Rishi Sunak zeggen dat die vliegtuigen moeten komen.
Dat dan toch ja. wel. Ja. Daar zit
maar overal... interessant, hè? Het mm-hmm. was een interessante analyse.
Mm-hmm. Ja. Maar overal zit wel die boze pin, jongens, blijf erbij, richting het Westen.
Ja, maar dat werd hem af en toe op een presenteerblaadje aangeboden, omdat mm-hmm. als hij dan een antwoord moet geven op een vraag uit Australië of China of Japan of Argentinië, hij weet inmiddels wel welk land een grote donateur is en welk land een beetje moeilijk doet. Dus
ja.
Hij weet precies met welke boodschap hij richting die journalist moet komen die uit dat land komt.
Ja, er zijn ook wel kritische vragen over Zelensky. Hoe hij dus afgelopen ja. weken, afgelopen week, een paar weken geleden, een enorme corruptiezaak geweest bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Wel ook van de Oekraïense media,
mm-hmm,
moet ik dan zeggen. Van waarom staan bepaalde figuren nog niet op een sanctielijst?
Bijvoorbeeld.
Ja. Maar ook, ja, wat ik zelf interessant vond, een vraag van Piat Kanal. Mm-hmm. En jij weet van wie dat kanaal is, hè?
Zeker, van zijn eigenlijk voor de oorlog grote concurrent Poroshenko.
Ja, en zij zenden alleen nog maar via internet uit, niet mm-hmm. meer op tv. En dat is dan de schuld van Zelensky. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe dat nou precies zit. Maar dat er natuurlijk een veet is tussen Poroshenko en Zelensky mogen duidelijk zijn. Ja, ook al hebben ze in de oorlog wel die strijdbel deels begraven.
Ja.
Maar Piat Kanal ging toch even, omdat de hele wereldpers erbij was, Zelensky daar een veeg mee uit de pan geven. Zo van, ja, wij zijn van de zender verbannen. Uh-huh. En dit heb je niet goed gedaan, dat heb je niet goed gedaan. Wat zijn de grootste fouten nou eigenlijk volgens jou zelf geweest? Ja, en Zelensky reageerde daar wel wat geprikkeld op.
Uh-huh.
Maar ook wel weer verbaal sterk door te zeggen van ja, ik heb dit land maar wel mooi tot nu toe, zoals ze dat noemen in Oekraïne, nislamnost gehouden, onbreekbaar.
Uh-huh.
We zijn niet geknakt en dat heb ik toch maar mooi gedaan. Ja. En dat hadden we onder de vorige president nog maar moeten bezien.
Uh-huh. Ja, want hij weet ons goed natuurlijk wie die vraag stelt.
Ja, absoluut.
Ja, ja, ja. Ja. Wat staat je nog meer te wachten? Nou, dat weet je natuurlijk ook deels niet, maar qua verhalen.
Ja, weet ik deels wel.
Ja, ik bedoel weet ik deels voor wel, gelukkig. Er komt opeens een raket op je af en dan moet je weer je plan omgooien. Dat bedoel ik eigenlijk.
Oh, dank je. God, jij probeert me al weken gerust te stellen en dan kom je nu met het doemscenario.
Ja, je bent er bijna. Even afkloppen.
ik heb nog een week. En deze week hoop ik eigenlijk gewoon heel veel mensen te spreken die bepaalde belangrijke functies in Oekraïne hebben. Want in aanloop naar de 24e dook de hele wereldpers erop. En ik heb dus bewust ook de week na de 24e gekozen om hier te zijn. Om te kijken of ik nu bijvoorbeeld met burgemeester Klitschko kan spreken. Of met ministers of
interessante mensen. Ik ben even de naam ontschoten, de jonge minister van technologie of van ICT. Of
Fedorov.
Ja.
Ja, ik krijg waarschijnlijk zijn onderknuppel te spreken.
Hmm. Want wat Oké, vooruit. Maar wat interesseert
je? Het schijnt wel een goede onderknuppel te zijn, hoor. Dus dan ga ik ermee akkoord.
Ja, maar wat is het? Want daar hoor je eigenlijk weinig van, hè? Van hem. Of, ja, jij weet het beter van ik. Maar veel gaan natuurlijk richting Klitschko en Zelensky aandacht uit. En naar buitenlandse zaken en naar defensie. Maar zijn rol in deze oorlog?
Ja, ik hou dat nog even voor mezelf, Floris. Want ik weet dat er een heleboel collega's ook luisteren. En, uh-huh. en die loven jou en mij altijd vanwege onze ontzettend goede ideeën.
Uh-huh.
En onze enorme kennis van de regio. Dus ja, dan moeten we de slapende honden toch niet wakker maken.
Dan bewaren we die nog even voor een ander gesprek.
Laat ik het zo zeggen. Ik heb een aantal thema's die ik heel interessant vind om te volgen. Wederopbouw is er één van. En cybersecurity en digitale transformatie, zoals dat hier heet, dat is een ander. Maar ik heb ook al wel door dat, en dat heb ik ook al wel van jou gehoord, je kan op één dag een verzoek indienen en dan op een andere dag word je gebeld en met ook wel de vraag van kun je dan en dan klaarstaan? dus ik moet ook wel in Kiev en omgeving blijven.
Ja, dat is, ja.
Want je kan zomaar gebeld worden van goh, kan je nu even langskomen? En ik heb dus wel heel veel verzoeken uitgezet. En op die manier hengel ik wel een paar interessante mensen binnen. En ik vind ook een minister van gezondheid interessant. Mm-hmm. Weet je, ook het vraagstuk van ziekenhuizen en logistiek richting ziekenhuizen. Je hebt een ziekenhuis in Dnipro eerder bezocht. Ik heb in Uzhhorod dan gemerkt, ja, die stad die heeft 100.000 inwoners normaal, nu 140.000. Mm-hmm. En dan heb ik het over de geregistreerde gevallen, geloof ik. Dus daar zijn de faciliteiten natuurlijk ook niet goed. Niet omdat er geen ziekenhuizen meer zijn, maar omdat er gewoon te veel mensen zijn.
Ja.
En ja, die interne vluchtelingen, die blijven nog wel even. Dus elke stad in Oekraïne heeft zo zijn eigen problemen en zijn eigen neveneffecten van deze oorlog. Mm. En dat vind ik heel interessant om in kaart te brengen. Ik heb al wel, om mee af te sluiten, mijn waarde Floris, het idee, elke Oekraïner heeft een verhaal. Je kan echt met 40 miljoen mensen hier een verhaal maken.
Dat is sowieso het geval.
Dus ik wil bij deze de groeten doen aan mijn vrouw en mijn dochter. En zeggen dat ik de komende 40 miljoen dagen hier ben. Want ik heb nog een lange weg te gaan.
Dit knippen we eruit hoor, die groeten.
Maar, nou zeg, het is mijn eigen podcast. Het is ook jouw podcast. Ja, wij mogen toch wel de groeten af en toe doen.
Ik doe de montage.
Goed, mijn dochter heeft mij voor het eerst langer dan 2 weken dan straks niet gezien. Dus weet je dat ik dan een keer in onze podcast de groeten heb gedaan.
Moet ze wel nageslacht. Moet ze wel luisteren.
Trouwste fans. Net als jouw vrouw, net als jouw ouders.
Klopt.
Ja? Mogen de mensen toch wel een keer prijzen? Ik bedoel, voor hetzelfde geld, volgens jouw scenario, heb ik morgen een raket op mijn dak. Dan heb ik toch een mooie keer de groeten gedaan.
Precies. Ja, misschien kun je vanavond nog bellen. Video bellen.
Je maakt het echt steeds erger.
Ja, we hebben
nou, bij deze dan.
Maar zij kunnen, als ze willen, kunnen ze ook naar onze podcastfeed gaan. Waarin je elke dag 10 minuten tot een kwartier een interview plaatst samen met Conor Clerks. Die dat heel mooi in elkaar monteert. Beter dan ik dat kan. Waarin je 10 minuten tot een kwartier een interview hebt met een gewone. Of, nou ja, wat je net zei. Hè, ze hebben allemaal hun verhaal, die 40 miljoen. Maar je hebt een aantal gesproken en je plaats daarvan 1 voor 1 deze dagen op onze podcastfeed. Om hun verhaal te laten doen. Zoals afgelopen keer met Xenia die gevlucht was uit Mariupol.
Ja.
En er komen dus nog meer eraan.
Ja, eentje met Olena komt eraan. Mm-hmm. Niet elke dag. Want mm-hmm. Wij publiceren deze weken ook heel erg veel. En het is bijna niet bij te houden voor de luisteraar. Dus sorry beste luisteraar. Dus ik wil het niet elke dag doen. Ik denk ook dat het goed is dat als ik terug ben, dat je dan ook nog een paar verhalen eventueel hoort.
Ja.
Dus we hebben Xenia, we hebben Olena, je krijgt nog Yevgeny, je krijgt nog Denis. Er staan er nog een paar op mijn lijstje, laat ik het zo zeggen.
Is goed. En de eerste was al meer dan het luisteren waard, de moeite.
Dank je wel.
Is er nog iets wat je nog wilt toevoegen?
Nou, ik wil nog graag de groeten doen.
Dat mag. Aan wie?
Nee, ik wil jou zo halverwege mijn reis gewoon even bedanken. En ja, dat geldt ook voor alle anderen. Zullen we maar concluderen met een jaar lang dacht ik heel veel van Oekraïne te weten. En een jaar lang klopt dat ook wel op basis van dat ik allerlei Oekraïners heb gesproken. En jou opgesproken en veel meer andere interessante mensen. Maar ja, pas als je hier bent, grijpt het je.
Uh-huh.
Grijpt het je naar de keel. Pas dan heb je de impact door.
Ja.
Het is heel cliché, maar ik vind het nu al een van de reizen van mijn leven.
Clichés zijn vaak waar. Dankjewel, Gert-Jan. Zet hem op daar. Paka.
Jacuza. Tjas. Малинка моя, в саду ягода, малинка моя.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.